onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en in de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen tezamen van Psalm 105 en daarvan het derde en vierde vers. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. En het vierde vers, gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En wat er verder volgt, 3 en 4 van Psalm 105. schrift wordt u gelezen uit het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 49, de verzen 1 tot en met 28. Genesis 49 tot en met vers 28 en vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis breken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Genesis 49, vers 1 tot en met vers 28. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nekken uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edele wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was, en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Asar, zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls, van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uws vaders gaan de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijn er broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren, des morgen zal hij roof eten, en des avond zal hij buit uitdelen. Al deze stammen Israëls zijn 12, en dit is hetgeen dat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen, en iegelijk naar zijn bijzondere zegen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen tot voortzetting van Psalm 25. En daarvan de versen 1 en 2. Psalm 25. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamt en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspring, die u wachtte, dekt nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachten. En het tweede vers, Heer, ai, maak mij uwe wegen, door uw woord en geest bekend, enzovoort. 1 en 2 van Psalm 25. gemeente, uit Lucas 2 weten we dat Simeon gedreven werd naar Gods huis, naar de tempel. Hij werd gedreven door Gods geest. Waarom wist hij op dat moment ook niet. Maar daar kwam hij spoedig achter. Want hij ontmoette de hoop zijner ziel in de tempel. Waar hij zo lang naar uitgezien had. En daar heeft dus een gezegende ontmoeting plaatsgevonden. Tussen Simeon, die we kunnen zien als een vertegenwoordiger van het Oude Testament, de laatste vertegenwoordiger van het Oude Testament. En dat hij daar ontmoet, het kindeke Christus, die de vervulling is van de belofte. En die het einde der wet is. En zo ontmoeten die twee elkander daar in Gods huis. Dat is een wonder geweest voor Simeon. Zijn bevende handen mochten dragen een geschonken borg. Want die schenkt zichzelf weg. Die heeft zich ook weggeschonken aan Simeon. Waar hij zo lange tijd naar uitgezien had. En dat kind onderscheidde zich in niets van alle andere kinderen die daar in de buurt van de tempel waren of in de tempel. Dus de priesters en de bezoekers van de tempel die liepen daar gewoon aan voorbij. Maar Simeon niet. De ogen van Simeon werden verlicht voor hem. Het oog des geloofs, mogen we wel zeggen. Dus dat mocht verlicht worden, bestuurd worden door Gods geest. En zo mocht hij hem aanschouwen in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn algenoegzaamheid. En ongetwijfeld in het leven van Simeon zal zijn geloof aangaande de vervulling van die belofte wel vaak heen en weer geslingerd zijn, geschud zijn, dat hij twijfels had, zou het wel ooit waar worden. Dan waren er muren van ongeloof in zijn leven. En toch, dat woord, dat beloftewoord heeft hem diepe afhankelijkheid gegeven aan de troon der genade. Dat heeft hem vaak op de knieën gebracht. Dus gemeente, de belofte, mocht je een belofte ontvangen hebben, of daar een betrekking op hebben, dat moet wel altijd op de knieën brengen voor de vervulling. Want er is heel wat onderscheid tussen het verkrijgen van een belofte en de vervulling. Daar kunnen wel wat jaren tussen zitten. Maar dat heeft Simeon menigmaal op de knieën gebracht. Dat zal Gods kinderen ook steeds weer op de knieën brengen. En soms mag het wel eens zo zijn dat ze op de knieën zijnde een belofte mogen ontvangen. Maar nu mag Simeon dus aanschouwen de Christus. De vervulling van de belofte. En nu kan hij sterven. En dat wordt zo prachtig beschreven in Lucas 2. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede. In Christus zijn de beloften Gods ja en amen. Ze worden in hem volkomen vervuld. Maar nou, ja, zijn er nog in ons midden of die meeluisteren, die daar naar uitzien. Die daar echt naar uitzien. En dan zal het niet meer zo letterlijk zijn als toen met Simeon in de tempel, dat begrijpt u wel. Want Christus is heen gegaan. ten hemel gevaren, maar wel in geestelijke zin. Dat je hem in de armen als het ware mag nemen. Dat je hem mag omhelzen. Van nature zien we in hem geen zaligmaker. Jesaja die heeft er al op gewezen in dat prachtige hoofdstuk, Jesaja 53, dat wij geen gestalte in hem zien, hetgeen ons zou begeren, wat ons hart naar hem doet uitgaan. He? Dus wat dat betreft, maar door de bearbeiding van Gods geest, dat we dat mogen verkrijgen in een weg van ontdekking, in een weg van oefening, opdat door de werking van de geest er plaats komt voor hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En de bruid mocht dan zeggen, als ze op hem mocht zien, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gemeente, dan is het nooit te vergeten het moment dat een zondaar met afgekapte handen in de ellende en in de duisternis van zijn bestaan Christus mag omhelzen als de geheel enige zaligmaker. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het kerst voor het hart. Want dat is kerst. Dat die gemeenschap mag worden beoefend. Dat hij zich openbaart. Hè? Dat je hem, zoals Simeon, dat gaat nog wel een stapje verder, mag omhelzen. Dus de eenheid met hem mag ervaren. En wie den Heere verwachten, zegt de profeet, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. Door die enige naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. En dat is een zaligheid voor mensen die het niet verdiend hebben. Een zaligheid voor mensen die eigenlijk de zaligheid verworpen hebben. Maar dan kan het niet uitblijven, dan wordt die koning geprezen. En dat mocht ook Jacob doen op zijn sterfbed. En dan komen we bij de tekst. En die vinden we dus in Genesis 49, het 18e vers. Genesis 49, vers 18. En daar staat, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat is Jacob's uitgesproken adventsverwachting. En dan letten we op drie aandachtspunten. Ten eerste het tijdstip. Wanneer zegt Jacob dat precies? Ja, midden in die reden. En waarom? Dus het tijdstip. Ten tweede, de inhoud van die uitspraak. En ten derde, het uitzien. Dus Jacob's uitgesproken adventsverwachting, het tijdstip, de inhoud, ten derde, het uitzien. Dus Jacob ligt op zijn sterfbed, voor het oog nog tamelijk krachtig. Hij houdt een hele redevoering. Hè? Hoeveel mensen zijn er niet die wegvallen, die niet meer bij bewustzijn zijn, die geen kracht meer hebben. Maar Jacob had nog kracht om een redevoering te houden. Maar hij lag toch wel op zijn sterfbed. En hij heeft eerst zijn zonen gezegend. Dat wil zeggen de zonen van Jozef, dus kleinkinderen. Ephraim en Manasse. Dat staat in het vorige hoofdstuk. Die heeft hij gezegend. En nu gaat hij afscheid nemen van zijn eigen kinderen. En eigenlijk neemt hij dan ook afscheid van het volk des verbonds. Want uit die 12 jongens, die 12 stammen, zal het volk van Israël verder gebouwd worden. Dus in feite neemt hij door het afscheid nemen van zijn zonen ook afscheid van zijn volk. En, nou ja, we hebben het gelezen. U bemerkt wel, er zitten soort profetieën in, hè? Niet allemaal, maar profetische woorden die hij uitspreekt tot zijn zonen en dus ook tot dat volk. Nou, die zonen die zijn bijeengeroepen, die zijn, ja, dat zijn jongens die natuurlijk hun vader veel verdriet hebben aangedaan. Dat is niet best. En misschien hebben ze daar ook wel een beetje spijt van. Ik denk het wel. Ze staan rond het sterfbed van vader Jacob. Weet je waar ze ook getuigen van geweest zijn? Dat de Heere het goede werk in hun vader Jacob begonnen is. Want dat is niet in een hoek geschied, dat hebben ze wel ervaren. Dat de Heere begon met zijn arbeid en zijn lieve geest in het leven van Jacob. Maar, ze zijn er ook getuigen van, dat de Heere dat voortgezet heeft. En dat hij het nu gaat voleinden. He, dat de Heere dus Jacob door alles heen vastgehouden heeft. Want Jacob die kon ook niks vasthouden. Maar de Heere die heeft hem vastgehouden door zijn genade. Het ging soms door een diepe weg. We gaan niet heel het leven van Jacob naar voren halen, maar het ging soms door een diepe weg. Hij zei tegen de farao: weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Dus weinig, want hoewel die een in onze hoge respectabele leeftijd behaald heeft, toch eigenlijk in het licht van de eeuwigheid weinig. Ons leven is in het licht van de eeuwigheid, het is eigenlijk niks. Hè? En kwaad, zegt Jacob, weinig en kwaad, zo zei hij het tegen de farao. En Jacob moest in de vreemdelingschap verblijven. Trouwens, dat geldt eigenlijk voor de grote aartsvaders, de patriarchen, gold dat voor hen allemaal. Dat begint met Abraham. Nou, Abraham die wordt geroepen, weet u wel, uit Ur der Galdeeën, kinderen weten het ook. Uit Ur, en dan gaat Abraham via Haran, zo naar beneden, naar het land dat ik u wijzen zal. Want dat had de Heere gezegd, ik zal u een land wijzen, daar mag u gaan wonen. Hij wist niet waar het zou zijn. Wist hij niet. Maar hij ging in gehoorzaamheid. Hij was geroepen door de Heere, niet alleen uitwendig, ook van binnen heeft hij een roeping mogen ervaren. Dat is groot. Want dat was het begin van de bekeringsweg van Abraham. Maar goed, dus Abraham, hij komt in het land der belofte. Maar hij was dan natuurlijk wel een vreemdeling. Want de oorspronkelijke bewoners, ja, de Canaanieten, die woonden daar. En hij kon niet zomaar een stuk land opeisen of zo. En toen die stierf, had Abraham eigenlijk alleen maar een graf, een grafspelonk. Nou, daar werd hij in begraven. Maar hij had geen vierkante meter grond, niks. Abraham. Dus hij woonde als vreemdeling in dat beloofde land. En dat geldt trouwens ook voor Isaac en ook voor Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft hun de belofte geschonken, ook van, van dat land. Maar ze moeten eerst inleven dat er van hen niets bij is. Het is allemaal gegeven goed. En in de nakomelingen van de patriarchen zal het verbond bevestigd gaan worden. Dus Abraham, Isaac, Jacob, het zijn vreemdelingen en bijwoners geweest op de aarde. Ze leefden te midden van die Canaanieten. Nou, dat waren eigenlijk toch wel heel andere mensen. Ze hielden er eigenlijk afgoden op na. En ze probeerden maar niet in die steden te komen, die grote steden in Canaan, want die had je ook, want er was ontzettend veel goddeloosheid en zedeloosheid en noem maar op, Sodom en Gomorra enzovoort. Dus daar kwamen ze niet. Ze waren wel in Canaan, maar ze waren niet van Canaan. En zo zou het eigenlijk in ons leven ook moeten zijn, hè? We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En dat we ons proberen verre te houden van al het wereldse. Maar dat we een leven mochten hebben dicht bij de Here en zijn woord. Hè, en dat we zoeken de dingen die van boven zijn en niet die van beneden zijn. In de Hebreeënbrief wordt er gesproken over ze waren gasten en vreemdelingen in Canaan en op deze aarde. Maar wel begeerig naar een beter, een hemels vaderland. Want dat staat in het kader van het leven van Abraham. Hè. Ze verwachten een stad die fundamenten heeft. Van welke de Heere, de bouwmeester, de kunstenaar, de formeerder is. Dus begeerig naar een beter vaderland. Ja, is dat bij ons ook, hebben we die adventsverwachting ook al. Dat we uitzien naar dat betere vaderland. Dan moeten we onszelf dus ook leren kennen als een vreemdeling op deze aarde. Je gaat eerst leren kennen, ik ben een vreemdeling van het burgerschap Israëls. Een vreemdeling van de verbonden der belofte. Ik sta overal buiten. Ellendig. Maar dan vanuit een levend gemis te mogen gaan zoeken en vragen naar de Heere en zijn sterkte. En te mogen vinden. Wie mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. En jezelf dan te leren kennen als een vreemdeling op deze aarde. Dus aanvankelijk geen hoop hebbende zonder God in de wereld, maar dan getrokken te worden uit de stad des verderfs en op weg en reis te zijn naar dat nieuwe Jeruzalem. Kortom, Jacob moest ook inleven een vreemdeling op de aarde te zijn. Maar zijn einde was vrede. Jacob op zijn sterfbed. Nou, die zonen dus, ja, die staan er omheen. Hebben ze veel gezegd? Nee. Tenminste, we lezen er niet van. Jacob heeft het woord. Die zonen, die staan er een beetje bedremmeld bij, denk ik. Want ze denken terug aan alles wat ze gedaan hebben. Dat was niet zo best. En nou hun vader, hun oude vader, spreekt. Ze voelden zich toch wel schuldig, hè? En zoveel verdriet aangedaan. Maar Jacob spreekt. Ja. En dan is het dat Jacob, ja, wat gaat hij spreken? Je zou je kunnen voorstellen, nou staan die jongens daar, en dat hij een beetje gaat ophalen wat ze allemaal uitgehaald hebben. Maar dat doet Jacob niet. Jacob gaat niet vloeken, hij gaat, of zeggen wat ze verkeerd gedaan hebben, maar gaat zegenen, want er zitten zegeningen tussen. Dus er is genade voor schuldigen, en dat is er nog steeds mensen. Dus er is genade voor schuldige, boetvaardige zondaren, maar dan moet je jezelf wel als een schuldenaar leren kennen, als een zondaar voor God. die alles verbeurd en verzondigd heeft. En dat het recht zou zijn als de Heere mij zou wegwerpen van voor zijn aangezicht voor altijd. Maar nu gaat God zulke boetvaardige zondaren zalig spreken. En hoe kan dat dan? Nou, hij heeft hen aanvaard in hem die in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd. De zoon van zijn eeuwige liefde. En nu spreekt Jacob zijn zonen toe. Nou, daar kunnen we veel over zeggen, doen we niet. Want je kunt over iedere uitspraak wel een preek houden. Maar het gaat nu even om vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zouden we die woorden die Jacob hier spreekt, dat zijn mooie woorden. Zouden we wij die ook hier verwacht hebben? Als je die redenvoering gaat analyseren, dan zou ik zeggen, nou, dat is een beetje een vreemde plek. Hij is midden in zijn redenvoering. Hij heeft een aantal zonen al aangesproken. Ruben, Simeon, Levi enzovoort. Dan komt hij bij Dan. En dan ineens zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat verwacht je niet, hè, op die plek. Ik zou zeggen, je zou dat meer verwachten bijvoorbeeld aan het eind, als die gaat sterven, hè, in vers 33. Dan staat er, als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed. En dat er dan staat, en hij sprak nog, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volkeren. Dat is een mooie plaats, maar staat er niet. Misschien dat je het verwacht zou hebben bij vers 8, als hij Juda aanspreekt. Want uit de stam van Juda zal Christus voortkomen. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, staat er in vers 10. Dus dat is ook een mooie plaats om die woorden, maar dat staat er niet. Het staat in vers 18. Dus pas nadat hij zijn zoon Dan heeft aangesproken, gebeurt het. Nou, waarom? Ja, Dan is, even nadenken, de eerste zoon van Bilha. En Bilha was een dienstmaagd van Rachel, weet u wel. En het was dus eigenlijk de eerste stamzoon van Rachel. En die was er heel blij mee. Eindelijk heeft ze ook een kind, ja wel via een ander. Maar goed, ze heeft een kind en ze noemen dat kind ook Dan. Dat betekent iets van verdediger. He, want dat leefde in het hart van Rachel. God heeft mij verdedigd tegenover Lea, die de ene zoon naar de andere baarde. En ik heb niks. Dus dat verdediger. En Dan, God heeft mijn recht tegenover Lea gehandhaafd. En Jacob handhaaft die zoon Dan ook. Want er staat in vers 16, Dan zal zijn volk richten. Als een der stammen Israëls. Dus hij heeft hem niet uitgeworpen, maar hij verdedigt hem. Kijk, Dan is niet net als Juda. Juda wordt genoemd een leeuwenwelp, hè, in vers 9. Maar hoe wordt Dan genoemd? Die wordt genoemd een slang, een slang. Er staat in vers 17, Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang, nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Nou, dus die wordt vergeleken met een slang. En wat moeten we daarvan zeggen? Nou, die slang die vecht niet oprecht en fier, maar heel bedekt en sluw en listig. Nee, het is niet rechtuit. Het is niet zuiver. Het is zeer onzuiver. Zoals die slang bezig is. En daar wordt dan mee vergeleken. Wie denkt er niet aan de slang in het paradijs? Die deed het ook op een listige wijze. Hè? Die kwam tot Eva. En die gaat een beetje verwarring zaaien. Is het niet dat God gezegd heeft? Had God helemaal niet gezegd. En dus hij probeert ook verwarring te brengen. Nou, dit is ook een onzuivere zaak. Want die dam wordt vergeleken met een slang die naast het pad is. Een beetje bezijden in de struiken. En er komt een paard met een ruiter voorbij. En dan is die voorbij en dan gaat die van achteren aanvallen. Nou, dat is natuurlijk niet fair. Dat is niet rechtuit, van achteren aanvallen. Dat is niet sportief, zouden wij zeggen. Nou, dat doet hij. En dat paard schrikt en maakt een beweging en die ruiter die valt achterover. Kun je begrijpen? Dus niet rechtuit. En dat heeft Jacob dan gezegd over dan. En nadat hij dat gesproken heeft, zegt hij ineens: op uw zaligheid wacht ik, heren. Waarom? Nou, het karakter van dan is Jacob niet vreemd. Want dat leeft ook bij hem. Hij is ook lang niet altijd rechtuit geweest. Hij is ook maar een bedrieger in zichzelf. En een grote zondaar. Dus hij herkent het. De grondtrekken van de oude mens. Jacob was ook maar een hielenlichter. Zo werd hij wel genoemd, hè? Een hielenlichter. Hij had de versenen, de hiel van zijn broertje Esau vast toen hij geboren werd. Een hielenlichter. Hij was de slangensluwheid. En slangensluwheid moet eigenlijk gepaard gaan met de oprechtheid van een duif, staat er in het woord. Nou, dat geeft veel strijd. En dat gaf ook veel strijd in het leven van Jacob. En toen is er die worsteling geweest, weet u wel, in de Peniel. Daar heeft Jacob geworsteld met een engel, met God eigenlijk. En die stervende aartsvader Jacob, die vindt het kruis van zijn leven terug in zijn zoon Dan. Dus Jacob ziet zijn ellende en zijn zonde en zijn afmakingen en zijn bedriegerijen en zijn niet kunnen wachten op de Heere in zijn leven. Hij was altijd bezig om vooruit te grijpen. Dat deed hij al met dat eerstgeboorterecht. De zegen van zijn vader Isaac. Hij greep vooruit naar vee en rijkdom, vrouwen en kinderen. Steeds was hij zomaar bezig. Hij greep vooruit. Die oude mens was zo sterk in Jacob. En nou is het dat de karakters van zijn zonen heeft hij eigenlijk leren kennen in zijn eigen leven. Nou, dat, als je eerlijk bent, dan gebeurt dat ook nog wel eens, dat je als vader en moeder, dat je dan dingen aantreft bij je kinderen. Dan denk je, nou, daar ben ik ook geen vreemde van. Maar zo was het ook bij Jacob. Maar hij wist ook van de overwinning op de oude mens. En als Jacob daaraan denkt, dan jubelt hij het ineens uit. En dan is het te midden van die afscheidswoorden die hij gesproken heeft, dat hij ineens zegt: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ja. Het woord van vrije genade, hè, de Heere die naar zijn welbehagen, die leeuw uit de stam van Juda gegeven heeft, gemeente in, ja, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, dat hij gekomen is in de tijd en de kop van de slang vermorzeld heeft. Er is wel strijd tot het einde toe. En die strijd die wordt ook gevonden in de harten van Sion's kinderen. Kent u ook iets van die strijd? Zonder strijd zal er geen leven zijn. Zonder strijd is er geen overwinning. En de Satan die probeert het leven van de genade altijd te verstoren, te hinderen. Maar de Heere zal betonen dat de leeuw uit de stam van Juda overwint. Dus aan vers 18 gaat vers 17 vooraf. Ja, dat is logisch, natuurlijk. Maar we bedoelen aan de zaligheid gaat de strijd vooraf. He, dat vinden we hier. Dus het is hier een strijdende kerk. Nou, daar is Jacob wel achtergekomen. De oude mens, die was zo sterk in zijn leven. Als je denkt aan Isaac, de zegen die hij uitgesproken heeft, dat eerst geboorterecht met Esau enzovoort. Die toestand daar in het oosten bij zijn oom Laban en Te Peniel, dan werd er gevraagd, hoe heet u eigenlijk? Ja, mijn naam is Jacob, bedrieger. Hij is er ook wel vooruitgekomen. Mijn naam is bedrieger. Wat een strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. En het was ook allemaal voorzegd. Namelijk in Genesis 3. Hè, de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Uw zaad, haar zaad. Datzelfde, dat zaad, zal u, Satan, de kop vermorzelen. En gij zult het zaad, de versenen vermorzelen. En nu ligt Jacob op zijn sterfbed. En de kerk des Heren, die wordt op zijn hart gebonden. Hè? De Danieten, ze zijn als een adderslang. Het is allemaal voorzegd, gemeente. De versenen van het zaad worden ook aangetast door de Satan. En als je versenen, je hielen, worden aangetast, kun je niet meer lopen. En dat is letterlijk waar geworden in het leven van Christus. Want dan kruipt hij als een worm en geen man. Een smaad van mensen, veracht van het volk. En even later hangt hij tussen hemel en aarde aan het kruishout. Hij hoort nergens meer bij. Hij is volkomen verlaten. Ja, verlaten van zijn eigen vader. Maar de overwinning is zeker. Want de kop van de Satan wordt vermorzeld. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat heeft ook een zalige inhoud. Om zalig te kunnen sterven, gemeente, dan moet je in eigen kracht gebroken worden. En daarom zegt Jacob ook niet, op mijn zaligheid wacht ik, Heere, maar op uw zaligheid. Het is wel mijn zonde en mijn schuld en mijn afmakingen enzovoort, mijn eigen ik, maar uw zaligheid, want die hebt u bewerkt. Die zaligheid is ook niet van Jacob, het is soeverein welbehagen, het is eeuwige ontferming. Nou, dat weet Jacob. Uw zaligheid, dat betekent, dat is de enige grond in leven en in sterven. Je wordt zalig omdat God het wil. En als we leren wat genade is, dan gaan we ook leren dat er bij ons niets te vinden is. Het is al uit hem, door hem en tot hem. In het woordje zaligheid, in het Hebreeuws, daar heb je het woordje Yeshua. Nou, Jezus, Joshua, helpen, redden, verlossen, zaligmaker. Als er geen zaligmaker gekomen was, dan zou er ook geen zaligheid zijn. De bitterheid van de dood, gemeente, wordt zoet en kan alleen maar zoet zijn, omdat de zaligmaker de dood is ingegaan om dode zondaren het leven te geven. En nu mag de zaligheid van God drie enig de zaligheid zijn van Jacob. Dan wordt uw zaligheid toch mijn zaligheid. Ja, de oorsprong ligt natuurlijk in de eeuwigheid. Dat God vredesgedachten heeft gehad over een van hem afgeweken mensengeslacht, om hen tot zijn dienst en tot de zaligheid te bereiden. En daartoe heeft hij het liefste gegeven wat hij had. En die heeft gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij heeft zich gewillig gegeven. In die raad des vredes ligt nou de ganse kerk des Heren opgesloten. De kleinen met de grote. Dus er is onderhandeld van eeuwigheid. Maar de Zoon heeft het ook in de tijd op een volkomen wijze volbracht. Volkomen. Als hij in de kribbe ligt, dan is dat een waarborg van datgene wat God gezegd heeft. Het wordt waar. Een waarborg. En ook in zijn verdere leven op Golgotha roept hij het uit. Het is volbracht. Dan heeft hij datgene wat de Vader hem op de schouders gelegd heeft, volkomen volbracht. Het recht van de Vader is bevredigd. Hij is met die kerk tevreden. Het is uw zaligheid. Maar het is ook de zaligheid van de Heilige Geest. Want die gaat het toepassen in de harten van zondaren. Die Geest die wederbaart, die in alle waarheid leidt, die plaats maakt, maar die ook vervult en die vertroost, die gaat afbreken in een ontdekkende weg in uw leven, maar die gaat ook langs wegen van recht leiden naar die geheel enige en die volkomene zaligmaker. En als je nou op die zaligheid helemaal geen acht slaat, ja, dan zegt Gods woord, dan ga je om eigen schuld verloren. Dan is het dat je straks niet kan zeggen, ik wist het niet. Maar dan wordt gezegd, ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Dus noodzakelijk, gemeente, te ervaren dat wij onwillig zijn. Dus, ja, zegt u maar, we kunnen het ook niet, we zijn onmachtig. Zeker onmachtig, maar ook onwillig om iets goeds voor de Heren voor te brengen. Geneigd tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed. Maar om nou als een onwaardige iets te mogen zien van die zaligmaker die zich openbaart, gemeente, als het einde van de wet, wat ook de zaligheid voor hen gaat verklaren. Ja, de mogelijkheid van zalig worden te mogen zien, dat je gaat zeggen, oh, het is niet alleen voor anderen, maar het kan ook nog voor mij. En die, ja, die mensen, die zijn er toch ook nog wel hier, of die meeluisteren. Maar dat dan toch de schuld nog zo drukt, dat je voelt, het is nog niet opgelost. Want als de Heere zich zo verbergt, dan is alles weg. Wel een mogelijkheid gezien, maar het is nog niet geschonken, toegepast. Op grond van de aangebrachte gerechtigheid van die middelaar. He, dat ze met een Jacob zouden kunnen zeggen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En als die zaligheid nou wordt weggeschonken, gemeente, dan is het ook mijn zaligheid. Dan ga ik met de bruid zeggen, hij de mijne, ik de zijne. Want hij is geschonken door de Heilige Geest van de Vader, die geheel enige naam onder den hemel gegeven, een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. En nu mag Jacob op zijn sterfbed, mag hij zien dat die zaligmaker door Juda, uit de stam van Juda, in de volheid destijds, wanneer de tijd van de belofte vol is, geboren zal worden. In zijn menselijke natuur zal komen. Want hij is mens geworden, God gebleven. De middelaar Gods en der mensen die gekomen is om de zaligheid voor de zijnen te beërven. En Jacob, die ziet dus op de inhoud van de zaligheid. En dat staat in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dus de macht van Juda om te regeren zal geen einde nemen totdat Silo zal komen. Silo moet komen. Dus de leeuw uit de stam van Juda, die wordt ook wel Silo genoemd. Dat is rust aanbrenger. Hij zal zijn volk rust geven en dat volk zal hem gehoorzamen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en knielen voor hem neer. Nou, dat is de profetie van Jacob. Dus de vrucht van de middelaarsverdiensten van Christus, dat blijft niet beperkt tot die 12 stammen van Israël, maar dat zal veel breder zijn. Uit alle talen, geslachten, volkeren en naties. Niet alleen de Jood, maar ook de heiden. En zo mocht Jacob getuigen van die komende Silo. De dag van de komst van Christus in het vlees heeft hij mogen zien door het oog des geloofs en mogen omhelzen. En door het geloof heeft hij ook mogen rusten in die enige grondslag van de zaligheid. Zijn ogen waren wel verdonkerd, maar zijn zielsogen werden verlicht en hij mocht zien wat door de vaderen nooit eerder gezien is geworden. Namelijk dat uit de lendenen van Juda hij geboren zou worden, die Christus. In Silo, gemeente, is de ware rust, het ware leven, de ware zaligheid te vinden. Alleen in Silo is er werkelijk rust voor de kerk. En in hem heeft God ook gerust, want aan zijn deugden was voldaan en zijn toren was gestild en de hitte van Gods gramschap was geblust. Dus in Christus was God met zijn volk tevreden. Als je door de ontdekkende bediening van Gods geest geconfronteerd wordt met je bestaan, de duisternis en de wet gaat je beschuldigen en vervloeken, dan is het dat een mens als een veldhoen door de bergen heen vlucht. Maar zodra Christus zich gaat openbaren, iets van zichzelf laat zien, dan mag er ook iets van die rust geproefd en gesmaakt worden. Want in hem is vrede met God. En dan kom ik bij het laatste, maar we zingen eerst 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuige, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellend en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het zesde vers van Psalm 72. Thank you. Dus we hebben iets gehoord over het tijdstip, over de inhoud van die uitspraak, maar nu ten derde ook nog iets over het uitzien. Jacob heeft dus een zalig sterfbed, kunnen we zeggen. Ondanks al zijn afmakingen heeft hij rust mogen vinden in die gezegende middelaar en verlosser. En er gaat vrede vanuit, vers 18. De oorzaak hangt samen met die vredevorst van wie de engelen gezongen hebben in de velden van Efrata. Heere zij God in de hoogste hemelen. Dus Jacob heeft uitzicht. Dat is groot als je bij het naderen van de dood vrede hebt in je geweten, vrede met het geschapene, vrede met de dood zelf. En dat heeft Jacob ervaren. Het einde van die man zal vrede zijn. En zo heeft Jacob gesproken, gemeente, met een geopende hemel. En dat had hij al ondervonden te Bethel, hè? Toen hij moest vluchten voor Esau. Hij denkt, ik ga naar mijn oom Laban in het oosten, Mesopotamië. Maar toen heeft de Heere hem eerst op die plaats geleid waar hij een droom had. En de dromen in het Oude Testament die hebben nog wel eens betekenis, want God openbaarde zich ook door middel van de dromen. In het leven van Jozef en zo. Maar ook bij Jacob. En toen droomde hij van die ladder die opgericht was van de hemel tot de aarde. En de engelen die gingen op en neder en bovenaan de Heere met een ontsloten hemel. En dat droomde, dat had natuurlijk een bijzondere betekenis. Want die ladder overbrugde de ruimte tussen de hemel en de aarde. Dus de kloof wordt overbrugd tussen een vertorend God en een schuldige zondaar. En wie heeft die kloof nou overbrugd? Ja, Christus. Dus die ladder is eigenlijk Christus. Ja. De ladder Gods, dat is Christus. Ze zeggen ook wel de ladder Jacobs, nou, maar dat is dus Christus. Want hij overbrugt de ruimte, de kloof die door onze schuld gekomen is tussen God en de zondaar. Dus daar heeft Jacob ook een geopende hemel mogen zien. Je zou kunnen zeggen, te Bethel openbaart Christus zich, hè, in het leven van Jacob. En Pniel, dat is dan 20 jaar later, dat is een stapje verder, dan mag hij echt weten dat zijn ziel gered is. Hè? Maar te Bethel, dat is een belangrijke plaats. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen had je natuurlijk ook een geopende hemel, want de Heere die opende de hemel. Eigenlijk betekent hemelvaart, de Heere gaat naar de hemel, hij neemt zijn kerk mee. Nu is er een opening voor de kerk. Terwijl in het paradijs zijn er cherubim geplaatst voor de ingang van de Hof van Eden. Daar mocht de mens niet meer in. Hij mocht het paradijs niet meer in. Eigen schuld. En nu gaat de Heer Jezus ten hemel varen in zijn menselijke natuur. Dus hij neemt de mens als het ware mee de hemel binnen. En dat gaat in de praktijk over schuldige zondaren natuurlijk, dat weten we. Niet ieder hoofd voor hoofd, maar zondaren die tot berouw komen. Die zichzelf leren kennen, die iets van God leren kennen. Maar die ook iets leren kennen van die gezegende middelaar Gods en der mensen. Die de kloof overbrugd heeft tussen hemel en aarde. Ja, dus de mens kan verhoogd worden. Maar weten we ook iets van de vernedering? Met hem vernederd te zijn. Gezakt in die put, die afgrond vanwege eigen schuld en zonde. Wat is de nood in die put? Dan is er een schreeuw naar de hemel. Alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Dan vind je ook iets van dat verlangen, hè? Dat uitzien. En dat uitzien naar de gemeenschap. Dan gaat het niet om de hemel van God. Maar dan gaat het om de God van de hemel. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dan mogen we vandaag en in de adventstijd en elke zondag prediken dat er nog een weg is. Waar alle wegen zijn afgesneden aan onze kant door onze eigen schuld. Er is nog een Bethel. Er is nog een ruimte, een ontsloten hemel. Want Jacob had het natuurlijk diep verzondigd. Hij moest Kanaan verlaten, hij moest op de vlucht. En toen heeft de Heer hem die ladder laten zien. Het kan dus nog door het volbrachte middelaarswerk van hem die in de volheid destijds gekomen is. En zich in de kribbe van Bethlehem heeft neergelegd. Wanneer kwam hij? Ja, precies op tijd. Nou, want God komt nooit te vroeg en die komt nooit te laat, maar die komt altijd op zijn tijd. En dat is de goede tijd, precies op tijd. En dat nu, gemeente, is de verborgenheid der godzaligheid. Wat zegt Paulus dan in de brief? God geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, maar ook opgenomen in heerlijkheid. De verborgenheid der godzaligheid, dat heeft hij betoond. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg, want ik heb een weg gebaand. Waar aan uw zijde alle wegen waren toegesloten. Maar ik heb ook de waarheid gesteld tegenover de leugenaar van den beginnen. En ik heb het leven aangebracht waar alleen maar dood te vinden was. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wel nu, we gaan eindigen. Dat was ook de troost voor Asaf die we in de psalmen tegenkomen. Als Gods raad uitgediend zou zijn, dat hij dan de eeuwige heerlijkheid zou mogen binnengaan. En dat mogen ook onze troost zijn. En dat kan alleen uit louter genade en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. We eindigen met gebed. Heere, u gaf het vanmorgen nog een ogenblik samen te zijn en na te denken over de woorden die Jacob eenmaal gesproken heeft op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dat Heere staat met hoofdletters. Dat is de verbondsgod, de verbondsjehovah, die geen afstand gedaan heeft van het verbond. Die, dat verbond is onwankelbaar, maar wij hebben het verbond verbroken. En toch wil de Heere, wilt u nog bemoeienis hebben met die schuldige zondaar. Wat een wonder van genade. Maar dat we er persoonlijk deel aan mochten hebben. Want het komt toch altijd aan op de persoonlijke toepassing. Gedenk ons ook in het verdere van deze dag. En dat u ook vanmiddag nog samen zou willen brengen. We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft, op zijn bede, het eerste vers van de lofzang van Simeon. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.